Welkom in de Waardekast, een serie podcasts over interessante onderwerpen en thema's met betrekking tot de ouderenzorg. Mijn naam is Mieke Hollander en ik ben de bedenker van Radicale Vernieuwing Waardevol Onderwijs. Dit staat voor beroepsonderwijs aan studenten helpende zorg en welzijn, verzorgende, medewerkers maatschappelijke zorg, verpleegkundigen, mbo en hbo, en is verrijkt met allerlei interessante thema's, maar bovenal met waarde. In elke podcast ontvang ik een gast en elke podcast komt vervolgens in de waardekast. Palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van het werk van verzorgenden en verpleegkundigen. Toch wordt er door zorgorganisaties regelmatig aan de bel getrokken en geconstateerd dat het beroepsonderwijs te weinig aandacht heeft voor dit onderdeel. ZonMW meende dat er meer aandacht naar palliatieve zorg uit moest gaan en heeft daar veel aandacht aan besteed. Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase is het van belang dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgafdelingen. Zo verwoordt ZonMW dat op hun website. Inmiddels hebben zij 3 onderwijsprojecten binnen het programma Palliatie 2 vormgegeven. Dit programma is een vervolg op een eerder onderwijsproject Optimaliseren van onderwijs palliatieve zorg. Dat project richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijsaanbod op het gebied van diezelfde palliatieve zorg voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. In dit project zijn al belangrijke stappen gezet, zoals het ontwikkelen van een onderwijsraamwerk palliatieve zorg. Maar wat is palliatieve zorg? Zorgwijzer beschrijft het als volgt. Palliatieve of palliatief-terminale zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven van de patiënt met een levensbedreigende ziekte in de laatste levensfase zo goed mogelijk te houden. Dat gebeurt door middel van verzachting of verlichting van het lijden. Denk hierbij aan het voorkomen en behandelen van lichamelijke pijn, maar ook het verhelpen van problemen die kunnen ontstaan op het sociaal, psychologisch of spirituele vlak. Bij palliatieve zorg is er ook veel aandacht voor de naaste van de patiënt. Palliatieve zorg wordt georganiseerd vanuit de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet of op basis van de subsidieregeling Eerste Lijns Verblijf. Palliatieve zorg kent vele facetten en zorgvormen. Het beperkt zich niet uitsluitend op fysieke klachten, maar ook op psychische, van het verlichten van pijn en het bieden van comfort. Aandacht voor spiritualiteit en zingeving tot het verbeteren van de levenskwaliteit in de laatste fase. Maar ook het toepassen van palliatieve sedatie en ondersteuning van de patiëntenfamilie bij de afrondende fase van het leven. Het nemen van afscheid en het rouwproces. Ik ga hierover in gesprek met Christiaan Rodius, specialist ouderengeneeskunde en verbonden aan Hospice Bardo in Hoofddorp. Christiaan, goedemorgen.
Leuk hier te zijn, Mieke.
Ja, welkom ook. Wij gaan de podcast opnemen met het thema palliatieve zorg.
Ja.
Maar ik begin natuurlijk met wie ben je en wat doe je?
In mijn werkende leven ben ik een specialist ouderengeneeskunde. En ik werk in Hospice Bardo. En Hospice Bardo is een plek in Hoofddorp waar we en palliatieve zorg bieden voor mensen die daar opgenomen liggen. 10 bedden. Dus dat is het ene deel van zorg dat we doen. En we bieden ook zorg bij mensen in de thuissituatie. Omdat mensen wel degelijk ook al een aandoening kunnen hebben die ongeneeslijk is in de aanloop naar de laatste levensfase. En dat doen we thuis. En Bardo houdt zich veel bezig met voorlichting en educatie. En in dat kader is het leuk om hier te zijn. Omdat dit eigenlijk prima past bij kennis delen over palliatieve zorg. Zodat de drempel om palliatieve zorg te bieden lager wordt. En daardoor de zorg ook beter wordt.
Ja, want zo hebben wij elkaar ook leren kennen.
Ja,
hè? Bij Pleindoneren.
Ja.
Dat is een organisatie die echt het netwerken hoog in het vaandel heeft.
Ja.
En daar heb ik je kunnen strikken voor deze podcast.
Ja, Klopt.
Ja, heel mooi. Ik heb met heel veel plezier heb ik jouw boek gelezen.
Ja, mooi.
Omdat we leven. Ik vond de titel al heel aansprekend. En daar las ik ook jou dat je gefascineerd bent door palliatieve zorg.
Ja, klopt.
Waar komt die fascinatie vandaan?
De geneeskundestudie vond ik niet zo bijster interessant. Want ik wilde graag met mensen werken. En geneeskunde is toch redelijk abstract. In ieder geval in de opleiding. En ik ben begonnen als vrijwilliger in een hospice. En daar mocht ik gewoon meedraaien met de verpleegkundige. En mocht ik eigenlijk ook fysiek heel dichtbij komen bij patiënten. En ook in het contact. Dus tijdens de verzorging heb je vaak hele kleine momenten waarin je een vraag stelt. Waarop je opeens een inkijkje krijgt in wat mensen beweegt en wat voor hen belangrijk is. En daar heb ik hele mooie herinneringen aan. Eigenlijk in die hele fysiek intieme momenten waarbij je iemand helpt met zichzelf verzorgen, of je neemt een deel van de verzorging over. En dan konden mensen ontzettend mooi terugblikken op hun leven en kregen een inkijkje in wat hen bewoog. En kreeg je eigenlijk ook meteen een idee van, hoe kunnen we nou deze persoon helpen om dat laatste deel van hun leven vorm te geven. Ja. En niet in de laatste plaats heb ik in Hospice Curia daar geleerd om met mensen gesprek te voeren over hoe het is om de dood nabij te ervaren.
Dat zijn wel die existentiële gesprekken die je dan voert met iemand. Hè?
Ja, soms heel existentieel, maar soms ook, ik heb geen zin om het gesprek te voeren, maar ik heb wel zin om met jou naar voetbal te kijken. Dus kun je met mij voetbal komen kijken?
Ja.
Prima. Als dat onderdeel is van goede zorg op dit moment, dan faciliteren wij dat er iemand met jou voetbal kijkt. En als ik dat doe, vind ik dat prima.
Ja. Het raakte me ook wel, wat ik bijvoorbeeld las was, want het zijn een verzameling blogs, hè, die met daar ook beschouwingen van andere mensen op.
Ja, klopt.
En het raakte mij ook dat je op een gegeven moment schrijft dat je zelfs bij een afscheidsdienst van een overleden patiënt, dat je daar gesproken hebt.
Ja.
Zo ver gaat het dus.
Dus dat klopt. En het was eigenlijk een heel een bijzonder verzoek wat zij deed aan mij in het laatste gesprek wat ik met haar had. En ik had met haar afgesproken van, ik denk erover na. En eigenlijk in de tijd dat ik erover na ging denken, overleed ze. En toen dacht ik van, het is eigenlijk vrij makkelijk voor mij om een verhaal te houden. Want we hadden zoveel met elkaar besproken in de afgelopen of de voorgaande 2 jaar. Dat ik eigenlijk dacht van, jongens, dat kan ik. Hè? En toen kwam een beetje de vraag van, jongens, mag je als dokter een verhaal houden bij een patiënt? Hè? Hoe is dat nou? Maar ze had dat verzoek samen gedaan met haar man. En hij vond het nog steeds heel fijn als ik het zou doen. Dus toen heb ik dat gedaan. Klopt, ja.
Dus de palliatieve zorg gaat over de grens van het overlijden heen wat jou
Zeker.
Betreft.
Deze podcast wordt opgenomen voor mensen die de opleiding hebben. Hè? En als je palliatieve zorg schematisch uit zou tekenen, loopt dat vanaf het moment dat je de horen krijgt en je een ongeneeslijke ziekte hebt, hè, dus de diagnose, loopt dat tot na het overlijden, omdat nazorg ook een essentieel onderdeel is van palliatieve zorg.
Ja, het staat bijna een beetje haaks op wat artsen leren, hè? Genezen.
Genezen, eigenlijk is dan een hele gekke term. Genezen gaat ervan uit dat ik iets doe. Maar in mijn optiek is genezen en de zorg die wij bieden is eigenlijk een soort randvoorwaarden scheppen waarin iemand zelf of het lichaam van iemand zich kan genezen. In het boek staat ook een leuk gesprek wat ik had met een patiënt over dit thema, waarin zij zegt van, gek dat je eigenlijk hier als dokter werkt in het hospice. Want ze zei van, je geneest niks. Maar eigenlijk in dat gesprek kwam ook naar voren van, jongens, een chirurg geneest eigenlijk ook niks. Hè? Dus een chirurg zet 2 botten aan elkaar en de botten genezen zichzelf door de randvoorwaarden die de chirurg schept. Als je dat doortrekt, is palliatieve zorg, als je dat twitterbaar zou mogen maken, is in mijn optiek eigenlijk niks anders dan mogelijk maken. Dus palliatieve zorg maakt mogelijk dat iemand afscheid kan nemen van het leven en een zachte landing maakt, in de wetenschap dat die zachte landing, of in ieder geval het overlijden er altijd gaat zijn. Dus de mens gaat niet dood omdat hij ziek is, maar de mens gaat dood omdat hij leeft. Als we dat helder hebben met elkaar, dan is dood ook geen falen en is het geen fout die we weg hoeven te moffelen. Maar moeten we wel slim al onze kennis en kunde inzetten om dat laatste stukje zo vorm te geven dat het past bij de patiënt.
Als je hem zo verwoordt, is het bijna de essentie van geneeskunst.
Zekers. En wat mij betreft is palliatieve zorg en onderwijs over palliatieve zorg ook dusdanig essentieel, omdat als we dat snappen en als we weten hoe we moeten communiceren over iets ingewikkelds als dood, als taboe, Dan weten we ook hoe we moeten communiceren over iets anders in teams als, noem eens wat, seksualiteit of het hebben van schulden of het hebben van schuldgevoel omdat je gerookt hebt en nu COPD hebt. Dus er zitten vaak heel veel vragen achter. Als het ons lukt om uit pure interesse, niet uit nieuwsgierigheid, dus geen paparazzi nieuwsgierigheid, maar wel echt interesse van jongens, hoe zit iets voor jou in elkaar? Wat is voor jou van belang? Als we die vraag kunnen stellen en we kunnen ook luisteren zonder dat er een oordeel aan zit van er zit een soort goed of een fout, dan hebben we de kern volgens mij van communicatie over thema's zoals dit, hebben te pakken.
Ik vind het wel heel mooi wat je zegt, want waar wij laatst ook een podcast over gemaakt hebben, is over gezamenlijke besluitvorming, shared decision making. Echt een topic op het ogenblik, niet in de laatste plaats bij artsen, maar ook bij verpleegkundigen. Wordt heel moeilijk over gedaan. Als ik jou goed beluister, dan denk ik als iedereen een keer stage loopt in een hospice, dan dit gaat alleen maar over gezamenlijke besluitvorming. Dit gaat over mensen zien, over inclusie.
Kijk, gezamenlijke besluitvorming is natuurlijk een belangrijk thema. Als we niet oppassen, willen we alles vinkbaar maken. Dan zeggen we, als je niet oppast, dan gaan we een gesprek voeren. Wat iets als, wil je nog gereanimeerd worden, ja of nee? Nou, dan zetten we een vinkje. Als het goed is, hebben we met elkaar een gesprek waarin we elkaar ontmoeten. En omdat we elkaar ontmoeten, hebben we een idee hoe die goede zorg eruit zou kunnen zien voor deze patiënt op dit moment.
Ja. Maar Christian, hoe kijk jij dan naar die vinklijstjes, zoals bijvoorbeeld het kwaliteitskader, palliatieve zorg?
Je kunt twee manieren een gesprek voeren. Ik kan een vragenlijst aan jou afvuren en dan zetten we een vinkje. Mm-hmm. Dan hebben we een vinkje op een bepaald moment. Je kunt ook zeggen, nou, wij ontmoeten elkaar en wij treffen elkaar en uiteindelijk geeft ons dat aan het einde van het gesprek de mogelijkheid om een vinkje te zetten bij al dan niet reanimeren. Dan heb je een heel ander fenomeen. Het kwaliteitskader helpt omdat het alle partijen die erbij betrokken zijn hebben met elkaar gezegd van jongens, dit is wat we denken dat goede zorg is. Dat geeft ons kader. Hoe je dat kader inkleurt in het persoonlijk contact, dat is weer een hele andere vraag.
Ja.
En de kunst is om het kader te gebruiken waar het kader voor is, namelijk een soort plaatsbepaling. En daar vervolgens met de patiënt en naasten en met elkaar en collega's te zeggen van jongens, hoe geven we daar dan invulling aan?
Ja, precies. Want die vier dimensies die genoemd worden in, dat zijn natuurlijk wel hele mooie handvatten.
Zekers. Er staan een heleboel mooie handvatten in.
Ja, want ik noem ze even. De fysieke, de psychische, de sociale en de spirituele.
Ja.
De spirituele, daar hebben de meeste mensen ook wat moeite mee. Hè? Hoe zie jij dat?
Nou ja, kijk, dus je kan het zo ingewikkeld maken en zo plat maken als je wil. Hè? Dus als ik aan jou vraag, heb je een religieuze geloofsovertuiging? Dan zeg je misschien nou nee. Maar als ik aan jou vraag, jongens, wat maakt nou dat het leven voor jou de moeite waard is om uit bed te komen? Dan zit ik ook op het spirituele.
Ja.
Dus wat maakt nou, wat drijft jou? Wat doet jou zingen? We hadden laatste meneer in Bardo. Een van zijn laatste wensen was dat hij nog naar zijn koor kon. Toen hebben we het koor naar binnen gevlogen en het koor heeft voor hem gezongen. En dat hebben we meerdere keren gedaan. We hebben de bedside singers gevraagd. Ook een fantastisch mooi initiatief waar een aantal mensen gewoon op de kamer van de patiënt komen zingen.
Ja.
Dat was voor hem, raakte dat aan spiritualiteit.
Ja.
Terwijl andere mensen zullen zeggen, ja, dat is gewoon een hobby. Nou ja, het is maar net hoe je hem inkleurt. Dus hokjes helpen ons om ons denken te vormen. Hè? Dus er is meer dan het fysieke. Maar vervolgens moeten we niet te krampachtig zijn over van, wat past nou in welk hokje. Want uiteindelijk, iedereen heeft een overtuiging.
Ja.
En dat kun je ook spiritualiteit noemen.
Ja. En jouw werk is echt 100% in het hospice.
Ja.
En daar kun je echt je ei ook in kwijt.
Ja, ik kan mijn ei heerlijk kwijt in palliatieve zorg. Ja. Klopt.
Ja. Ja. Als je nou kijkt naar, want je doet dat werk niet alleen. Je doet dat met verzorgenden, met verpleegkundigen, met vrijwilligers, denk ik. Sluiten die nou goed aan bij de gedachtegang zoals jij dat zo fantastisch verwoordt?
Ieder denk ik op zijn eigen manier. En de kunst is dat we al onze kennis en kunde inzetten. Zowel van de geneeskunde, maar ook van de vrijwilligers. Dat je eigenlijk zegt, jongens, welke talenten hebben we hier nou in huis lopen? En hoe kunnen we die talenten ten goede laten komen van het proces wat gaande is bij deze patiënt?
Ja.
En nogmaals, dat geldt dus niet alleen in het hospice, want palliatieve zorg is veel breder. Dus ook als mensen nog thuis wonen, wel weten dat ze gaan overlijden aan de ziekte die ze nu hebben, maar het overlijden kan misschien nog wel jaren vooruit zijn. Hoe kun je iemand dan in die fase nog ondersteunen? En soms is dat met een gesprek of iets creatiefs. Nou ja, dan als je iets creatiefs hebt, we hebben een fantastisch mooi project waarin we schilderen met patiënten. Daar kan ik leuk aan meedoen. Maar het leukste is als daar gewoon Pijk Zuiling, onze kunstenaar, mensen meeneemt in dat proces.
Ja, Ja. De focus ligt heel snel bij palliatieve zorg op lichamelijk lijden.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook ander lijden, psychisch lijden.
Ja.
Is daar dan ook sprake van palliatieve zorg?
Zeker. Als je nou denkt van jongens, palliatieve zorg is mogelijk maken. Hè? Als dat is hetgeen wat palliatieve zorg is, dan is het vervolgstap dat je zegt van jongens, hoe gaan we nou met alle kennis en kunde die we in huis hebben, daarbij springen?
Ja.
En wat we dan doen, is ook weer mogelijk maken in de zin dat we zeggen van jongens, als ik de pijn goed bestrijd, is iemand in staat om heel praktisch misschien naar het jubileumfeest van zijn zwager te gaan. Hè? Dus dan doe je eigenlijk iets op het fysieke domein om iets mogelijk te maken op het sociale domein.
Mm-hmm.
Idem dito als iemand zegt van jongens, ik wil nog graag naar de kerk toe om de laatste afscheid of het sacrament der zieken daar te krijgen. Hè? Het kan ook in het hospice, maar als je daar naartoe zou willen, dan doe je dus een aantal dingen op het lichamelijk vlak om iets mogelijk te maken op het spirituele vlak.
Ja, maar het psychisch lijden, ik ben bij het LOC betrokken.
Ja.
En we hebben daar een jongere groep waar sprake is van behoorlijk psychiatrisch lijden. Sommigen ook met een doodswens.
Ja.
En die kloppen bij verschillende organisaties aan en krijgen heel vaak nee te horen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja.
Het is een heel ander aspect natuurlijk van een hospice en van palliatieve zorg, maar
ja,
minstens zo schrijnend soms.
Nee, helemaal mee eens. Pallium, palliatieve zorg, komt van dat Latijns mantel. Dat is eigenlijk niets anders dan verlichten. Dus daar waar er psychisch lijden is, is de vraag van ons, hoe kunnen we dat verlichten? En er zijn een heel aantal mensen die bij Bardo komen. Dus ik weet nog een van mijn eerste patiënten bij Bardo. Die zei van jongens, ik weet dat ik ziek ben. Die had ontzettend veel lichamelijke klachten. Maar zei dat iedereen focust zich op de lichamelijke klachten. Waar mijn echte lijden zit, is het feit dat ik al 40 jaar mijn kinderen niet heb gezien. En dat ik eigenlijk ook niet kan vertellen waarom ik nou al 40 jaar mijn kinderen niet heb gezien.
Ja.
Daar moet iets aan gebeuren.
Ja, dat zijn hele andere aspecten.
Als mensen gaan vertellen van jongens, palliatieve zorg is symptoomverlichting. Hè? Dus we halen pijn weg. In mijn optiek heb je het dan niet goed begrepen. Dat kan er nog steeds wel onderdeel van zijn. Maar het gaat erom van jongens, wat moeten wij hier nou mogelijk maken?
Ja.
En hoe gaan we dat vormgeven?
Ja, dat vind ik een hele mooie mogelijk maken.
Ja.
Ja. Ik wil toch nog even terug naar je boek. Wat mij ook heel erg trof, dat was, zoals je daarover schrijft, het schouderklopje en het fysieke aanraken van mensen. Heel vaak, met alle respect voor de goede onder ons, merk ik dat verpleegkundigen, artsen vrij afstandelijk zijn en zeker niet fysiek mensen aanraken.
Ja.
Dit trof mij in je boek. Ik heb meerdere verhalen al gelezen. Ik heb het nog niet helemaal uit. Maar het schouderklopje was er één van dat ik dacht van, oh, dat schrijf je ook heel mooi. Heb je dat van jezelf of heb je dat nou aangeleerd?
Weet ik niet. Ik ben in ieder geval de schroom kwijt om, als ik het idee heb dat iemand daar behoefte aan heeft, en niet in grensoverschrijdend gedrag, hè, maar gewoon als je zou zeggen van jongens, soms kan het even een hand aanraken om te zeggen van jongens, je bent niet alleen in dat ziekenhuisbed, maar ik ben bij jou. Hè. En ik loop met jou op in een fase die voor jou ongewis is, voor mij ongewis is, maar we doen het zover we dat kunnen, doen we dat samen. Dat kan wel degelijk tot uiting komen in iets van fysiek contact, van een aai over, bijna nog een aai over je bol, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dat is niet erg, denk ik.
Nee.
Sterker nog, dat is persoonlijk, hè, dus ik ben geopereerd aan een hersentumor. Ik heb de zorg in het ziekenhuis behoorlijk als afstandelijk gezien. En dat was niet per se dat ik dan een aai over een bol nodig had, maar wel dat ik dacht van jongens, ik word hier gezien als een consument. Waarin ik, ook als ik expliciet vroeg van wil je me met je aanspreken, werd ik als u aangesproken.
Ja.
Terwijl ik daar lag als 33-jarige jongen wiens schedel was gelicht. Als iemand me gewoon Christian had genoemd, had ik dat heel fijn gevonden.
Ja.
Het eerste wat ik eigenlijk altijd doe in contact met mensen is even aftasten van jongens, als iemand zegt van jongens, hoi, ik ben Piet, dan ga ik niet op papier zeggen van jongens, het is meneer Jansen. Dus dan zeg ik, als jij Piet noemt, vind je het dan ook fijn als ik je Piet noem? Ja, natuurlijk vind ik, zo hebben mijn ouders me, prima, dan is dat Piet. Doen we dan ook je en jij? Ja. Je en jij. Nou, dan ben ik Christian.
Ja.
En iedereen doorgaans kent iedereen ook als Christian. Of als dokter Chris of iets in die richting.
Heb je het over wederkerigheid?
Ja.
Je hebt het over gezien worden?
Ja, dat moet er zijn. Feitelijk, hè, als we zorg mogelijk maken en iemand voelt zich alleen, dan proberen we daar ook invulling aan te geven. Dus dan vragen we een vrijwilliger die naast het bed komt zitten om voetbal te kijken, zoals we het eerder over hadden. Dat moet dus mogelijk zijn.
Ja.
En dan kan dus ook even een arm aanraken of een schouderklopje of een high five. Die zit er ook in. Hè?
Ja.
Dan mag dat, is dat wat mij betreft onderdeel van goede zorg.
En die ervaring die jij gehad hebt als patiënt,
ja,
dat heeft je natuurlijk ook gevormd.
Zekers. op een gegeven moment, ik had een enorme grote witte tulband om mijn hoofd. En die moest afgeknipt worden.
Ja.
En ik wist dat ze mijn hoofd grotendeels kaal hadden geschoren. Dus ik was best wel even gespannen van, jongens, wat ga ik nou treffen aan die andere... Hè? Dus als ik straks, als ze dit afknippen. Dus ik stond daar wat met samengeknepen billen. En toen zei die verpleegkundige, die zei van, ah joh, het valt wel mee. En toen zei ik zoiets van, jongens, mooi kaal is niet lelijk. Maar toen dacht ik af, jongens, dit is niet de verpleegkundige bij wie ik mijn hart uit ga storten.
Nee.
Want die heeft niet door dat dit in ieder geval in potentie voor mij... Hè? Dus hoe ingewikkeld was het geweest om te vragen van, jongens, hoe is het voor je dat we het nu eraf gaan knippen of zo? Hè? Open vraag waarbij iemand de ruimte geeft om te zeggen van, nou ja, ik weet niet of ik het leuk ga vinden. Hè? Dus dat maakt me enerzijds dat ik besef hoe kleine zinnetjes een heel groot verschil gaan maken. En het relativeert ook, hè. Ik sla heel regelmatig de plank mis. Het is helemaal niet erg om de plank mis te slaan als je vervolgens denkt van, oh, deze zin kwam er even niet lekker uit. Nou, dat kun je gewoon even zeggen.
Ja.
En op dat moment kun je het ook helemaal recht trekken. Hè?
Ja.
Dus hoe groot is nou de kans dat je met een poging die je hebt gedaan om goede zorg te bieden, hè, als verpleegkundige of verzorgende helpende, eigenlijk valt er niet zo gek veel planken mis te slaan.
Nee.
Dusdanig dat je denkt van, jongens, aan het einde van de dag zit ik helemaal uitgeteld op de bank en denk ik van, jongens, ik heb het helemaal misgedaan. Dus hooguit kun je zeggen van, jongens, nou, het had beter gekund. Maar dat kun je prima verwoorden aan de patiënt en zeggen van, jongens, hey, volgens mij ging dit niet helemaal goed. Want dat geeft je aan dat je mens bent. Ja, dat maakt het alleen maar prettiger.
Ja, mooi. Het geeft aan dat je mens bent. Want dat is de essentie, hè?
Ja, en palliatieve zorg, hè, in elke ontmoeting met een patiënt is het een ontmoeting waarin twee stervelingen elkaar treffen.
Ja.
En ik heb toevallig een figuurlijk dokterstasje bij me waar zowel ampulletjes in zitten, maar ook een aantal gesprekstechnieken en een paar creativiteit. Dus we kunnen iets met spiritualiteit, we kunnen iets met rituelen, we kunnen van alles. Maar ik tref iemand en de patiënt is mijn leermeester.
Ja. Wat zou je tot slot, want ik zie dat we al aan het eind zijn gekomen. Nou, wat zou je tot slot aan verpleegkundigen, verzorgenden en helpende in opleiding mee willen geven? Wat palliatieve zorg betreft.
De dood hoort bij het leven. En als we dat beseffen, dan kunnen we ook daar ontspannen mee omgaan. Het is niet een makkelijk onderwerp, maar het is echt te doen. En neem daar ook de tijd voor.
Ja.
Wees nieuwsgierig, dan komt het eigenlijk allemaal wel goed.
Ja, heel mooi.
Ja.
Dankjewel voor het gesprek.
Ja, graag gedaan.
En veel succes met je mooie werk.
Ja, dankjewel.
Dit was De Waardekast. Opname en productie Laurens Joensen. Bedankt voor het luisteren.